can fix it. I will restore law and order to our country.
These extremists want to take us back, but we are not going back. We are not going back.
Is that we're effectively run in this country via the Democrats by a bunch of childless cat ladies.
These guys are creepy and, yes, just weird as hell. That's what you see. That's what you see.
Victor, Helle, you're terrific people. It's a great podcast. Let's start the show.
Hallo en welkom bij Race naar het Witte Huis. De podcast waarin we elke week de Amerikaanse verkiezingen onder de loep nemen en kijken wie er aan kop gaat. Ik ben Helle Huuk.
En ik ben Victor Bak.
En vandaag hebben we een speciale aflevering voor jullie, want we bespreken het verkiezingsdebat tussen Kamala Harris en Donald Trump. Het moment waar iedereen op zat te wachten, de hele wereld zelfs.
Dat kan je wel zeggen, ja. Dit debat was bepalend voor beide kandidaten, denk ik. Hoe gingen ze nou met elkaar om? Hebben ze echt de inhoud opgezocht? Of waren het toch meer die retorische spelletjes die van tevoren waren ingestudeerd?
Dus we hebben allemaal de mooiste fragmenten voor jullie geselecteerd. Maar ik wil toch wel beginnen, want van ons tweeën is Victor wel echt de Amerikaanse politieke junk. Jij bent opgebleven.
Ja.
Hoe heb jij het beleefd zo diep in de nacht?
Nou, gewoon met een kop thee onder een dekentje op de bank en dan met mijn telefoon in de hand. Een beetje Twitter volgen en gewoon dat debat kijken. ABC Nieuws zond het uit, maar het was op eigenlijk overal te kijken, want iedereen heeft dan recht op die feeds. Dus ik had eigenlijk CNN aanstaan, omdat ik dat dan meteen mooi op groot scherm kan kijken. En dan heb je toch helemaal de beleving, zoals ook de Amerikaanse kiezer in die zin. Al kijken die het gewoon lekker 's avonds en niet diep in de nacht. Ja, en dan, het is gewoon, ja, ik vind het smullen. Het is anderhalf uur aan, ja, een absurd theatershow, maar ook toch inhoud. Ik leer er een hoop van, ook over hoe zij als politici optreden als het ware. Maar toch ook wel hoe ze denken, doen en wat ze van dingen vinden, zeg maar. Ik vind het uiteindelijk toch informatief en ik weet, heel veel is ook show, is vooraf ingestudeerd, dat zie je echt wel. Maar je houdt wel er een gevoel aan over. En ik denk dat dat ook voor Amerikaanse kiezers geldt.
Ja, ik ben juist zo'n kijker die dan, ik heb een kwartiertje teruggekeken, eerst een stuk over de economie. En daarna snack ik gewoon wat er voorbij komt.
Ja.
Dus volgens mij zijn wij dan samen, weten we eigenlijk hoeveel mensen hebben er gekeken?
Nee, nog niet, want de ratings komen altijd later. Maar dat de vorige keer liep het in de tientallen miljoenen. Ik geloof zo'n 50 of 60 miljoen van Trump en Biden. Dat was, kan je toch wel zeggen, het meest consequential debate ever. Want ik bedoel, een van de presidentskandidaten haakte af na het debat. Nou ja, grotere consequenties zijn er haast niet. En ja, we weten dat toch al gauw 3 op de 10 Amerikanen had gezegd van, nou, we willen meer van die Kamala Harris zien. Wie is ze nou eigenlijk voor we op haar kunnen stemmen? Dus dan verwacht je dat er ook veel belangstelling is voor zo'n debat. Alleen vertaalt zich dat inderdaad naar, ja, klassieke lineaire kijkers of inderdaad meer, oh ja, fragmentje hier, fragmentje daar. En hoe landt dat dan? Dat gaan we de komende weken uiteindelijk zien in peilingen.
Zullen we meteen een fragmentje erbij pakken over de economie? Want daar werd mee afgetrapt en is denk ik ook wel een van de thema's van deze verkiezingen.
Dus I took in billions and billions of dollars, as you know, from China. In fact, they never took the tariff off because it was so much money they can't. It would totally destroy everything that they've set out to do. They're taking in billions of dollars from China and other places. They've left the tariffs on. When I had it, I had tariffs and yet I had no inflation.
Hier gaat het over de tarieven die hij instelde voor China. Het is typische Trump-taal, hè? Van in mijn tijd was alles goed en laat mij het maar doen, dan fix ik het wel.
Ja, en dit was ook denk ik zijn beste moment van de avond. Want Harris zocht hier de aanval en Trump wist dat goed te ontmantelen. Want hij heeft een punt dat Biden als presidentskandidaat, zeg maar, in de campagne tegen Trump beloofde, die tarieven van China, die haal ik weg. Want we weten, tarieven zijn economisch niet effectief. Die kosten ons alleen maar geld. Die jagen bijvoorbeeld de inflatie aan. Maar Biden die liet ze in stand. Ook omdat politiek gezien veel Amerikanen toch wel voorstander zijn van die tarieven tegen China. Want China is de boeman. Dus ja, dan moeten we ze straffen met die tarieven. Dus ja, Harris koos daarop de aanval. Maar kreeg dit, ja, denk eigenlijk wel terecht om haar oren.
Ja, aan de andere kant kan je zeggen, als je tarieven instelt, voordat je dan ook merkt dat producten duurder worden met zo'n heffing erop, ben je natuurlijk wat verder in de tijd.
Ja.
En toen waren de Democraten, het is ketchup, zeggen ze wel eens, van de inflatie. Je bent aan het schudden en dan ineens zit je hele bord eronder. Dan is het er ineens.
Ja.
Maar ja, ze kon dat niet zo goed pareren?
Nee, daar kwam ze eigenlijk niet zo goed uit. En sowieso Harris bij de economie, dat, kijk, er zijn twee punten waar Harris echt klem zit, zeg maar, in peilingen. Als je kiezers vraagt van, nou ja, wie vertrouw je het meest en dat soort dingen, dat hebben we hier ook wel behandeld, zijn economie en immigratie. En de eerste vraag van het debat ging ook naar Harris over die economie. En dan was de vraag, zijn Amerikanen nu beter af dan 4 jaar geleden? Oftewel, hoe heeft Biden gepresteerd op economisch gebied als president? Er kwam een heel verhaal over dat Harris uit de middenklasse komt, daarvoor vecht. Geen antwoord. Ze heeft niet gezegd, Amerikanen zijn nu beter af dan 4 jaar terug of niet. Het ging er wel over dat ze de struggle begrijpt van Amerikanen en dat zij een opportunity economy wil creëren. Oftewel meteen die draai voorwaarts maken. Nou, was lekker ingestudeerd en ja, daar bleef het dan ook bij.
Maar dat had ik sowieso wel een beetje, omdat natuurlijk die microfoons uitgedraaid zijn. Er is geen publiek. Je zit toch te denken van, kijk ik naar een of andere Zoom-meeting, maar dan wel van hele belangrijke mensen. Die presentatoren die stellen maar een vraag en er gebeurt wat. Je denkt eigenlijk, was dat nou nog? Kreeg ik nou een antwoord op wat er gevraagd werd?
Je merkt dus echt aan het eind van het debat dat het na ontsporen gaat misschien te werk. Ze gingen niet met elkaar op de vuist of zo. Maar ze gingen wel door elkaar heen praten in steeds toenemende mate. Waardoor ook die presentatoren toch de keuze maakten om dan soms wel de microfoon weer te unmuten. Dus weer aan te zetten. Terwijl dat niet volgens de spelregels was afgesproken. Dus dat werd gewoon wat warrig. Maar ja, wat wil je ook met Donald Trump en toch ook wel Kamala Harris, die als oud-aanklager in de Senaat helemaal haar profiel heeft opgebouwd van de strenge kritische ondervrager. Die zij bepaalt wel wanneer ze spreekt en niet de regels van wanneer de microfoon aanstaat. Dus ja, dat zat misschien een beetje ingebakken in hoe dit wel zou gaan.
De analyse was eigenlijk meteen dat Harris er sterker uitkwam. Heb jij een fragmentje, want we hebben er heel veel klaarstaan, waarvan jij denkt, nou, hier kan ik dat goed mee illustreren?
Nou ja, waar Trump moest scoren op economie en immigratie en dat eigenlijk verzuimde, wilde Harris dat op abortusgebied. En ja, dat lukte haar eigenlijk grandioos. En ik denk, het treffendste antwoord is dat ze Trump ondervroeg en die wist gewoon geen antwoord te geven op of hij een nationale abortusban zou tekenen of niet.
But it doesn't matter because this issue has now been taken over by the states.
Would you veto a national abortion ban if it came to
your desk? Well, I won't have to because again, two things. Number one, she said she'll go back to Congress. She'll never get the vote. It's impossible for her to get the vote.
Een nationale abortusban, dat is wat Republikeinen zeggen dat ze uiteindelijk zouden willen, want Roe versus Wade, wat het federale recht op abortus regelde in de Verenigde Staten, is natuurlijk afgeschaft door het Hoge Rechtshof tijdens het presidentschap van Biden 2 jaar geleden. En Republikeinen zeggen, nu ligt het dus bij de staten. Dus in Californië bijvoorbeeld is abortus nog legaal, maar in een staat als Wyoming niet meer. Nou, dat is natuurlijk voor Republikeinen nog steeds niet ver genoeg gaan, dat het in veel staten nog legaal is. En ook bijvoorbeeld dat je abortusmedicatie, dus een abortuspil per post kan krijgen. Dus die zouden het liefst, als ze een president weer in het Witte Huis hebben en de macht in zowel het hele congres hebben, dus huis en senaat, heel verbod, gewoon een landelijk verbod op abortus instellen. Alleen, ja, Trump die zit daar klem. Want ja, dat kun je diehard achterban wel willen. Bijvoorbeeld je evangelische christelijke achterban. Maar de gematigde kiezer, die ziet hier niks in. We weten dat zo'n 60% van de Amerikanen toch wel vindt dat abortus in de meeste of zelfs alle gevallen toegestaan zou moeten zijn. Oftewel, je wint hier geen kiezers mee en je hoort Trump er ook gewoon niet uitkomen. En sterker nog, hij kwam er dusdanig niet uit dat hij even later gewoon zijn vicepresidentskandidaat zo onder de bus gooide.
But if I could just get a yes or no, because your running mate J.D. Vance has said that you would veto if it did come to your desk.
Well, I didn't discuss it with J.D. in all fairness. J.D. And I don't mind if he has a certain view, but I think he was speaking for me, but I really didn't.
Ja, dat is natuurlijk heel raar dat je helemaal geen contact hebt met je VP.
Ja, er kwam ook voor tijdens de Tweede Wereldoorlog dat FDR Truman helemaal buiten de boot hield. Maar dat is inmiddels wel veranderd, omdat we dat niet meer willen. Ik bedoel, je vice president is degene die je taken overneemt als je bijvoorbeeld wordt neergeschoten of noem maar op. Dus hem hier zo wegzetten en ja, echt onder de bus gooien van ja, in all fairness, we hebben het hier niet over gehad. Hoe dan? Dit is het onderwerp waarop je weet dat je de kiezer in ieder geval niet kwijt moet raken. Dat je ook met een helder antwoord moet komen, zodat de kiezer weet waar je staat. En dat kon Trump gewoon niet leveren.
Nou zijn er natuurlijk vandaag tientallen nabesprekingen, net zoals wij natuurlijk met podcasts op televisie. Uiteindelijk denk ik, die achterban, die zit er misschien niet zo in detail in zoals wij dat allemaal aan het analyseren zijn. Wat zou de afdronk nou zijn van dit debat?
Uiteindelijk denk ik dat je... Kijk, voor democraten die zijn tevreden, kunnen tevreden zijn. Harris heeft geen blunders begaan, kwam heel goed voorbereid over, wist haar punten te maken. Ze heeft ook geen enkele keer Trump helemaal wel voor het blok gezet, maar niet een sucker punch, zeg maar, dat het meteen klaar was. Zoals Trump wel lukte met Biden natuurlijk. Dat moment in dat debat tussen Trump en Biden, dat Trump zei, ja, ik heb geen idee wat hij net eigenlijk stond te brabbelen. Ik weet het ook niet.
Ja, dat was het moment.
Dat was het moment, ja. En dat hebben we nu niet, behalve dat we een hele hoop momenten hebben waarop Trump zijn geduld verliest, heel agressief overkomt. Eigenlijk precies wat zijn adviseurs niet wilden. Die hoopten op een soort presidentiële Trump. Ze zeiden ook, ja, hij heeft... Kijk, Trump zegt zo'n politiek natuurtalent zijn, die doet niet aan debatvoorbereiding. Maar die had nu wel enkele, best wel flink wat uren aan policy briefings gehad. Dus beleidsbriefings. Nou ja, we hoorden net het antwoord op abortus. Hij had nog steeds geen antwoord wat zijn beleid daarop zou zijn. Dus hoe goed dat is bevallen, is maar zeer de vraag. Alleen daaruit bleek wel dat die adviseurs dus toch een soort draai hadden gemaakt. Van nou ja, niet dat let Trump be Trump, maar hij is wel serieus hoor. Let maar op, dat komt wel goed in dat debat. Ja, dat is gewoon niet zo. En Harris is, en ik denk dat gewoon echt, echt heel knap instudeerwerk is. Weten vanuit je ervaring, vanuit al die debatten die Trump al heeft gedaan tegen Clinton, maar ook tegen Biden, wanneer hapt hij? Ja, en dat ze legden brokjes klaar. En Trump die liep daar achteraan, hap, hap, hap.
Ja, want dat hoorde je natuurlijk ook in de voorbesprekingen van tevoren. Ze moet niet defensive zijn, ze moet echt aanvallen. Want als je alleen maar blijft verdedigen op je eigen helft, ga je nooit winnen. En dat was natuurlijk een mooi fragment waarin zij zegt van, ja, die rallies van jou, jee, wat zijn die saai.
En I'm going to actually do something really unusual. And I'm going to invite you to attend one of Donald Trump's rallies. Because it's a really interesting thing to watch. You will see during the course of his rallies, he talks about fictional characters like Hannibal Lecter. He will talk about windmills cause cancer. And what you will also notice is that people start leaving his rallies early out of exhaustion and boredom. And I will tell you, the one thing you will not hear him talk about is you. You will not hear him talk about your needs, your dreams and your desires.
En toen kwam hij als mijn labrador naar een stukje worst.
Ja, nou ja, het begint tegen Trump over de omvang van zijn publiek. En dat die mensen eerder weglopen. Dan weet je dat hij woedend gaat reageren. En gaat uithalen op de meest gekke wijze. En dat gebeurde ook.
In Springfield, they're eating the dogs. The people that came in. They're eating the cats. They're eating the pets of the people that live there. And this is what's happening in our country, and it's a shame. As far as rallies are concerned, as far as the reason they go is they like what I say. They want to bring our country back.
Ja, ongemakkelijk moment voor de presentatoren. Hoe kan je dit fact-checken? Ja, wij kunnen niet weten of...
Nee, ja, de presentatoren...
Die katten gegeten worden.
Ja, die zeiden wel, het is een onbewezen aantijging. Het gaat over Springfield, Ohio, waar het gerucht gaat dat Haitiaanse migranten inderdaad huisdieren zouden hebben gegeten. Maar het bewijs is allemaal flinterdun. Het gaat vooral heel erg viral op social media. Dus
het is niet
we
een fragment
niet
waar je mee...
En dit was zijn reactie op Trump, op de aanval van Harris, dat Trump echt gekkigheid uitslaat op bij zijn campagnebijeenkomsten. Ja, dan praat je plaatje, zeggen ze dan. Dit vult het perfect aan. En laat ook zien dat hoe gevoelig toch Trump is voor dat soort aanvallen op zijn ego.
Hoe zullen we hier later naar kijken, denk je? Want we kunnen denk ik wel stellen dat Harris is blijven staan.
Ja.
Maar ze is er nog lang niet.
Nee, en dat is ook wel logisch als je kijkt naar hoe verkiezingen zich nu in deze laatste 2 maanden, iets minder zelfs, minder dan 2 maanden te gaan tot verkiezingsdag, De eerste Amerikanen die zijn inmiddels al bijna aan het stemmen, of die krijgen hun stembiljetten thuis gestuurd op dit moment.
Ja, dus de eerste kunnen geloof ik over 2 weken al,
ja,
al stemmen.
Binnen nu en 2 weken gaan er in best wel veel staten via de post, of dat je je ballot in een doos kan stoppen ergens. Drive-in of bij een postkantoor inderdaad. Dus dat is al aan de gang. Dus dit debat kan ergens wel wat effect hebben op die kiezers. Maar een deel die begint zich nu gewoon te vormen. En bijvoorbeeld over die economie. Ja, wat daar de komende 2 maanden mee gebeurt, dat doet er eigenlijk niet meer toe. De mensen zijn inmiddels wel klaar met hun oordeel vormen over hoe ze daarnaar kijken. Het is gewoon wat het is nu. Als de economie, als de prijzen nu heel erg kelderen, denk ik niet dat Harris daar nog veel effect van gaat hebben. Dus terugkomend op hoe we hier uiteindelijk naar gaan kijken, dat hangt ook heel erg samen met of er nog een vervolg komt. Dat staat niet in de boeken. Het is niet ingepland. Maar de Harris-campagne was zo tevreden met hoe het ging, dat ze meteen zeiden, echt binnen een half uur na het einde van het debat, we willen er nog een. Kom maar door. Meer. Any place, any time. Nou ja, gaat Trump daar nog op in? Dat zou de verkiezingscampagne die we nu zien een hele nieuwe wending geven. Voor Harris bijvoorbeeld, die we toch betrekkelijk weinig hebben gezien. Alleen dat interview met CNN, nu dit debat. Ja, die gaat dus verder, zou dan verder alleen maar op campagne tour gaan. Dat zou te weinig kunnen zijn om kiezers haar toch beter te laten leren kennen.
Ja, nog een debat zou haar meer profiel kunnen geven.
Ja.
En Trump denkt, misschien ik kan alleen nog maar verder afgaan. Dus dat moet ik niet doen.
Ja, of mij revancheren. Toch beter voorbereid zijn. Want ja, zijn voorbereiding was gewoon niet top. En zeker, kijk, als je Trump bent en de Republikeinse campagne, dan kan je er vergif op innemen dat bepaalde onderwerpen langskomen. We hebben het eerder over abortus gehad, maar ook zo'n onderwerp is de democratie en hoe je daarmee omgaat. Dat komt voorbij en dat weet je, want dat gaat over je rechtszaken, maar ook over 6 januari natuurlijk. En ook daar had Trump heel vreemde of moeilijk te begrijpen antwoorden.
Hij kon nog steeds geen afscheid nemen van het idee dat hij toch echt de verkiezingen heeft verloren in 2020.
Are you now acknowledging that you lost in 2020?
No, I don't acknowledge that at all.
But you said that sarcastically.
It was said, oh, we lost by a whisker. That was said sarcastically. There's so much proof. All you have to do is look at it. And they should have sent it back to the legislatures for approval.
Ja, daar hoor ik nog geen acceptatie.
Nee, verre van. En de keer dat hij het wel ogenschijnlijk accepteerde, dat was dus sarcastisch. Oftewel, dat was niet serieus te nemen. Ja, als je daar nog zo in die groef zit, terwijl ook daarvan weten we dat Amerikanen toch in meerderheid echt wel die verkiezingsnederlaag van Trump zien voor wat hij is, namelijk een nederlaag. Je spreekt geen twijfelende kiezer aan met verkiezingsontkenning en het dreigement dat als het opnieuw zou gebeuren, of in zijn ogen dus, fraude en dat soort dingen, dat we het dan allemaal maar weer opnieuw moeten doen, die hele aanval op het Capitol in Washington. Dat is zo maf.
En Kamala Harris ging er ook nog wel tegen in. Daar vond ik haar wel echt die openbaar aanklager in dat fragment. Dat we ook te maken hebben met een presidentskandidaat die natuurlijk tientallen rechtszaken aan zijn broek heeft gehad en nog heeft.
Crime in this country is through the roof. And we have a new form of crime. It's called migrant crime. And it's happening at levels that nobody thought possible.
President, I'll let you respond, Vice President Harris.
Well, I think this is so rich coming from someone who has been prosecuted for national security crimes, economic crimes, election interference, has been found liable for sexual assault, and his next big court appearance is in November at his own criminal sentencing.
Ja, in november gaat dat dus gebeuren. De veroordeling van Trump, wat wordt zijn straf?
Na de verkiezingen.
Na de verkiezingen, dat is verplaatst. We zouden het eigenlijk deze maand al horen. En dat, ja, Harris doet het denk ik heel effectief, want ze haalt de nationale gevoeligheid weg. Het gevoel bij veel Amerikanen dat criminaliteit gestegen is. Dat hebben Amerikanen in meerderheid. De cijfers, die zijn wat anders. De criminaliteit is aan het afnemen in de VS. Maar goed, ja, gevoel en feitelijke cijfers, die hoeven niet per se overeen te komen. En dus draait Harris hier heel effectief het onderwerp terug naar de president zelf, die in het beklaagde bankje staat.
Maar stel dat hij wint.
Mm-hmm.
Dan heeft hij nog die rechtszaak. Hebben we dadelijk dan een president die achter de tralies zit?
Die stoppen dan eigenlijk. Dat weten we zo goed als zeker, ook met de positie die het Hoge Rechtshof al heeft ingenomen. Daar had Harris het ook over in het debat. En dat dat een gevaar is. Want het Hoge Rechtshof heeft al gezegd dus dat bepaalde handelingen tijdens zijn presidentschap niet vervolgd kunnen worden. Dat is in die zin echt een oprekking van de macht van het ambt van een Amerikaanse president. En ook wel eigenlijk ongekend dat toch een Hoge Rechtshof dat al over zoveel politiek gevoelige onderwerpen zich heeft uitgelaten, dat opnieuw heeft gedaan. Je ziet ook dat het aanzien van het Hoge Rechtshof de afgelopen 10 jaar echt in één is gedonderd van een vrij gerespecteerde instelling in de VS naar eentje die, ja, net als de politiek, wordt gewantrouwd en bekritiseerd door veel Amerikanen. Wat, nou ja, voor de staat van een democratie niet bepaald goed is. Waarschijnlijk zal dat dan voor Trump, als hij wint, met een sisser aflopen. Of hij sowieso in het gevangen terecht zou komen, bijvoorbeeld bij een verlies, is nog maar de vraag. Veel kan natuurlijk ook via boetes gaan en dat soort dingen. Dus dat weten we eigenlijk nog niet.
Komende dagen zal de rook optrekken. Hè? Er zullen nog veel nabeschouwingen komen over dit debat. Waar ga jij de komende weken nu op letten?
Hoe de campagnes dit debat gaan uitventen, als het ware. Wat wordt nu het verhaal aan de kiezer? Durven de Democraten bijvoorbeeld toch meer van Harris te laten zien? Niet alleen maar dat interviewtje met CNN. Gaat ze meer van toch de serieuze onderwerpen aan? Of worden de Democraten, hoogmoedig misschien nog niet, maar wel zelfverzekerder, dat ze denken, Harris heeft zich nu laten zien. Dat is goed genoeg. We kunnen ons eigen programma uitzetten. En dat doen we door haar op campagne rallies te sturen, met bevriende podcasters, YouTubers, noem maar op, in contact te laten komen en zo fragmenten te komen, maar niet per se die kritische journalisten de vraag te laten stellen. Gaan we daar zo op inspelen of kiezen ze een andere tactiek? En ook de Republikeinen, er was heel veel kritiek. Bijvoorbeeld Tulsi Gabbard, een oud-democraat die met Harris debatteerde in 2019, die nu Trump hielp met zijn voorbereiding, die zat al heel erg te schelden op de presentatoren van ABC. Het was 3-1 volgens haar. Het was allemaal niet eerlijk. Gaan de Republikeinen nu een andere strategie bedenken om Trump eventueel weer een lift te geven in de peilingen als dat nodig is? Of denken ze, we zijn er doorheen gekomen, dit is wat het is en we laten het hierbij en laat Trump maar lekker zijn eigen ding doen?
Een van de onderwerpen waar we het helemaal niet over hebben gehad en die voor ons in Europa natuurlijk wel belangrijk is, de buitenlandse betrekkingen.
Ja, dat kwam er weer eens karig vanaf. Het ging heel even kort.
Oekraïne wel nog even?
Ja, heel even. Maar toch net, voor wat wij zouden willen, had het wat meer gemogen. China uiteindelijk, het ging over die tarieven. Maar wat is nou de grotere China-strategie van een Trump of een Harris? Na het debat weet ik dat nog steeds niet. Het was toch een van de dingen zijn die de volgende president voor moet gaan geven. Het is heel essentieel. Hoe verhouden wij ons daar dan weer toe in Europa? Wat moeten wij doen? Krijgen wij ook weer met van die tarieven te maken, net als die Chinezen? Dat gaan we volgende week bespreken.
Ja, en dan nodigen we René van Rijkenvorsel uit. Dat is onze correspondent in Brussel. En want als Harris en Trump het er niet over hebben, dan gaan wij het er gewoon lekker over hebben. Dus dat gaan we volgende week doen. Dan hebben we nog misschien vragen van jullie kant. Dat zouden we hartstikke leuk vinden. Mail die dan naar podcast@ewmagazine.nl. En dan zeg ik it's a wrap.
Precies. Tot de volgende keer.
Tot de volgende week.
Come on, man. Send your questions to podcast@awmagazine.nl. Victor and Hellet will get into it.